Laten we deze dienst beginnen met een moment van stil gebed waarin we deze dienst aan de Heere persoonlijk opdragen. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. En ook vanmorgen zijn we samengekomen, de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat rusten, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook samen staande het tweede couplet zingen van 380. Amen, Jezus Christus, amen, ja, Gij zult in het gans heelal het rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. We hebben een heel mooi geboortekaartje gekregen. Vorige week zondag is het ook al afgekondigd, maar toen hadden we nog niet het mooie kaartje. Kaartje zelf gemaakt door een zeer gelukkige, blijde moeder, maar ook vader. Er staat op Doortje: God heeft jou aan ons gegeven, zo kostbaar en zo klein. Wij bidden dat waar jij ook gaat, zijn hand op jou zal zijn. Welkom, lief klein meisje, Doortje Evi Elise. Ze is op 17 maart geboren en het is de dochter van Jeroen en Eva Bakker Cohen. Nou, we hebben hen al gefeliciteerd en Doortje ligt nog in het ziekenhuis, omdat zij een syndroom van Down heeft, is het ook zo dat Vaak komt het wel voor dat het bloed een beetje wat dikker is, waardoor er wat weinig zuurstof in het lijf geproduceerd wordt. Dat gaat de goede kant op. En ja, ze zijn ontzettend blij met hun dochter. En laten we ook speciaal voor Jeroen en Eva bidden dat ze ook de kracht en heel veel liefde van God mogen ontvangen om voor hun Doortje te mogen zorgen. Zij zijn er en wij zijn er ook heel erg blij mee. We willen graag ook in deze dienst bijzonder ook bidden voor de zieken onder ons. Rinke Kusveller is van de week weer thuisgekomen en zal binnenkort opgenomen worden. In Duitsland noemen we dat een soort kuuroord, een soort revalidatiecentrum, gespecialiseerd, gespecificeerd ook in de problematiek waar men mee zit. En dit is dan speciaal voor mensen die kanker hebben aan darmen en maag. En ja, we zijn ontzettend blij dat de operatie goed gelukt is en dat, zo het zich laat aanzien, ook alles weggenomen is qua radigheid. Maar ja, Rinke die zal dan opgenomen worden in een kuuroord wat toch wel zo'n 150, 200 kilometer weg is van Ottenstein, waar ze nu wonen. Hij zal daar gewoon helemaal verblijven en dat zal toch wel een enkele weken in beslag nemen. U moet allemaal de groeten hebben van zuster Schaap. Ik ben daar afgelopen donderdagmiddag nog even geweest. Ze maakt het heel goed. Ze is ook overal op de plek waar, ja, waar ze komt een getuige van Christus. In het ziekenhuis hier stond een hele grote bos met bloemen van de gemeente. En iedereen vroeg zich af, waar komt die grote bos met bloemen toch vandaan? En toen zei ze, dat is van onze kerk. Toen zeiden ze, nou dan moet je wel heel actief zijn in de kerk zeker. Nou, ze zeggen, ik ben wel actief in de kerk, maar op de achtergrond. Maar we zijn wel ontzettend blij met onze gemeente. Nou, ze heeft bij heel veel mensen in het ziekenhuis hier kunnen getuigen van de Heer Jezus. En nu is ze in het bejaardes of in een verpleeghuis in Hogeveen. En daar heeft ze elke avond krijgt ze een dagboek. En met de groep die dan in de huiskamer zit, leest ze uit het dagboek. En daar mag ze als het ware de avond sluiten. Nou ja, de Heer die geeft haar op allerlei manieren zoveel mogelijkheden om te getuigen. En dat doet ze heel blijmoedig en daar zijn we heel blij mee. Broeder Koerselman hoopt aanstaande zondag op Paaszondag zijn verjaardag te vieren. Dat klopt, hè? Nou, dat is een mooie dag. Mooie dag uitgekozen. Ja, laten we met elkaar bidden. Ook wil ik vanmorgen bidden voor onze zuster. Ik zeg met nadruk ook onze zuster, omdat ze lang bij ons in de gemeente zijn, maar door verhuizing ook nu in een andere gemeente komen. Henk en Ger Geuverink. Ger is erg ziek. Er zijn uitzaaiingen geconstateerd in haar lijf qua kanker. En ja, ze wordt binnenkort daar ook voor geopereerd. En ik heb haar beloofd dat we ook in de morgendienst vanmorgen speciaal ook voor haar zullen bidden. Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen? Vader in de hemel, we hebben afgelopen week kunnen zien dat u het leven geeft en dat u het leven ook tot u neemt. We hebben hier afgelopen week de begrafenisdienst mogen hebben, waar we afscheid namen van onze geliefde broeder Meindert Kloppenburg. We danken u, Heer, dat we zo bemoedigd en zo getroost werden door uw woord. En dat we mochten stilstaan bij Psalm 23 en Johannes 16, waar we mochten zien dat u onze goede herder bent en precies weet wat we nodig hebben. Heer, ik wil ook in het bijzonder bidden voor onze zuster Nel en ook de andere familieleden daaromheen. Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen bemoedigen? Ook juist op deze momenten dat ze ja, dit gemis zo ervaren. Heer, we danken u ook voor de geboorte van Doortje. Heer, dank u wel dat daar staat op dat kaartje, je bent welkom in ons midden. Heer, en ze is welkom in het gezin, maar ook welkom in de gemeente. Welkom bij u. Heer, wat is het mooi dat u het leven geeft. En we willen heel in bijzonder bidden, ook voor het speciale van Doortje, dat u ook Jeroen en Eva heel veel kracht en wijsheid geeft, geduld en liefde om met hun Doortje goed om te kunnen gaan en voor haar te kunnen zorgen. Heere, wilt u haar ook gezondheid schenken, dat ze ook een deze dagen weer uit het ziekenhuis mag komen en thuis mag komen. Wilt u Eva ook kracht geven, herstel schenken. Heer, wees hen zo heel dicht nabij en zegen hen met een dochter. Wil u ook bidden, Heer, voor Ger Geuverink. Heer, u weet dat ze erg bezorgd zijn om dat wat de artsen geconstateerd hebben. Heer, maar ik wil u bidden, wilt u hen de stilte geven? Zoals er ook staat in uw woord, het is goed om in stilheid te wachten op het heil des Heren. Heren, wilt u hen die volkomen rust en die volkomen stilte in deze roerige tijd geven? En dat ze mogen weten dat hun leven, hun hele leven in uw handen ligt. Heren, wilt u wijsheid schenken en wilt u heel dicht bij hen zijn? En wilt u alstublieft Ger sparen voor haar man, haar kinderen en alle andere geliefden waar ze, waar ze ook mee te maken heeft. Ik wil ook danken voor broeder Koerselman dat hij volgende week zondag zijn verjaardag mag vieren. Dank u wel dat u hem al zoveel jaren gespaard heeft. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hem samen met zijn gezin, zijn familieleden ook een hele fijne verjaardag geven. Heer, we willen u ook danken voor Rinke dat hij thuisgekomen is. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hem een goede tijd geven? We weten, Heer, dat hij erg verzwakt is, maar wilt u hem alstublieft weer nieuwe krachten geven en hem ook zegenen, Heer, als hij naar het revalidatiecentrum gaat in Duitsland, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Wilt u met zuster Schaap zijn? Dank u wel dat morgen het gips eraf gaat en dat ze dan ook binnenkort weer naar huis mag komen. Heren, wilt u haar zegenen samen met haar dochter als ze hier gaan wonen een poosje. Heer, dank u wel dat ze weer thuis mag komen. Zo willen we bidden, Heren, wilt u ons ook verder een hele fijne dienst geven, waarin we als jong en oud ons mogen afstemmen op dat wat uw Heilige Geest ons ook vanmorgen wil leren. Dank u wel, Heer, voor de weg die u gegaan bent, Heer Jezus. De weg naar Golgotha, waar we deze week ook in het bijzonder weer bij stil mogen staan. En we danken u, Heer Jezus, voor de vrucht van het volbrachte werk op Golgotha. Want die vrucht, dat zijn wij eigenlijk, uw gemeente. Heer, en laat het zo zijn dat we ook als gemeente dat doen wat u van ons vraagt. Heere, spreek tot ons, vervul onze levens, vervul onze harten. Wilt u met de kinderen zijn van de zonderschool, de leiding? Heere, wilt u alle activiteiten van de gemeente ook zegenen? Dank u wel voor gisteren, Heer, voor de prachtige ontmoeting met de mannen van de schouwplaats, dat we met zoveel mannen bij elkaar mochten zijn, dat u ons zo gezegend heeft. Heer, dank u wel dat u doorgaat met uw werk, ook daarin in de gemeente. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 413 uit de bundel Opwekking. Hoe kom ik van zonde vrij? Er is maar één plek waar je van je zonde af kunt komen. Dat is bij het kruis van de Heer Jezus. 413 uit de bundel Opwekking.
Yeah.
Vind ik wel een van de mooiste liederen uit de bundel Opwekking. Prachtig lied. Leid mij naar het kruis van Jezus. We gaan met elkaar een stukje lezen uit Exodus hoofdstuk 20. Exodus hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 21. We zijn deze tijd bezig met Gods volk onderweg in de woestijn, op weg naar het beloofde land. We hebben de vorige keer gezien, 50 dagen na de uittocht uit Egypte, nadat het paaslam geslacht werd, kwamen ze bij de berg Sinaï. En heeft God hen in dienst genomen. Kwam God naar beneden. We hebben toen ook gezien, 50 dagen nadat wij het Pascha leerden kennen, het paaslam dat voor ons geslacht werd, 50 dagen na paasfeest werd de Heilige Geest uitgestort. Pinksterfeest. En toen werden wij als gemeente in dienst genomen. 50 dagen na de uittocht van Egypte gaf God hen verordeningen voor de eredienst. Moest er een huis gebouwd worden. 50 dagen na het paasfeest ging de Heer zijn gemeente bouwen. Dat is niet zomaar toevallig. Dat zijn de lijnen, de brede lijnen, de lange lijnen in het woord van God. Waar je als kind van God elke keer weer zo vol verwondering naar mag kijken. En mag ontdekken hoe rijk, hoe inhoudsvol, hoe diep dat woord van God in elkaar steekt. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over Exodus 20 en daar staat boven de 10 geboden. Nou, heel veel christenen zeggen, ach, daar hebben wij niets meer mee te maken. Nou, wij zullen vanmorgen kijken wat we er wel mee te maken hebben. Exodus 20, vers 1 tot en met 21. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die in barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Nu is het me niet waarlijk. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen, maar God spreek niet met ons, opdat we niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. En het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Tot zover deze woorden. En mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. Voordat we dat daar met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar zingen lied 698. Er was één die gewillig zijn leven eens gaf. En tijdens het voorspel zal er ook gecollecteerd worden. Hadden we nou diaconie? Hadden we diaconie ook? Oké. Okay. Er zullen 2 collecten gehouden worden in deze rondgang. Eerst voor de gemeente en de tweede collecte is voor de diaconie. Terwijl we naar het voorspel luisteren van dit prachtige lied. Ja, genageld aan het kruis. Daar is een hele evangelisatieboodschap in dat hele lied. Genageld aan het kruis. Wat hier gebeurt in Exodus 20, dat is niet zomaar dat God zijn wetten geeft aan het volk en jullie moeten je er maar aan houden. En zo werkt dat dan. Ik denk dat hier veel meer gebeurt. Het is heel mooi om dit stukje te vergelijken met wat er staat in bijvoorbeeld, en ik zal u er voorlezen en dat kunt u met mij meelezen, in Ezechiël 16, vers 6 tot en met 8, daar vinden we ook de geschiedenis tussen God en Israël, God en Jeruzalem, hoe God Israël gevonden heeft, eigenlijk heel zwak, kwetsbaar. En dan staat er in Ezechiël 16, vers 6 tot en met 8. Toen kwam ik u voorbij en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. U weet waarschijnlijk wel dat het volk Israël als volk zich ontwikkeld heeft in Egypte. Nou, daar vloeide heel veel bloed in Egypte. Trappelend in het bloed van uw geboorte. En ik zeide tot u, in uw bloed, leef. En voor de tweede keer staat er, en ik zeide tot u, in uw bloed, leef. En ik deed u opgroeien, als het veldgewas. Gij groeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik u voorbij en ik zag en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreide mijn slip van mijn kleed over u, bedekte uw naaktheid tussen God en Israël. En dan staat er, ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere. Zo werd gij de mijne. Nou, dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier in Exodus 20. Ik ging met u onder ede een verbond aan. En zo werd u de mijne. Je kunt hier eigenlijk zien dat hier bij die berg Sinaï God een huwelijksverbond aanging met Israël. Onder ede. En al voordat God de huwelijkse wetten, als het ware het burgerlijk wetboek, wat wij kennen als er een verbond, als een huwelijksverbond gesloten wordt, voordat de Heere God dat allemaal ging uitleggen, zei het volk van Israël al ja. Nou, soms heb je dat wel eens, dan wordt er een huwelijk gesloten, ik heb dat nog wel eens meegemaakt, en dan voordat de ambtenaar van de burgerlijke stand uitgesproken is, dan zeggen ze al ja. Kunnen ze nog niet even wachten tot hij helemaal klaar is. Nou, hier staat, als we weer even teruggaan naar Exodus 20, net het hoofdstuk daarvoor, daar zegt het hele volk in vers 8 van Exodus 19, Exodus 19 vers 8, daar spreekt het hele volk, daar staat, en het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ja, met mijn ganse hart. Ik zal het doen. God heeft zijn ja-woord uitgesproken. Israël heeft zijn ja-woord uitgesproken. En zo wordt Israël en God worden aan elkaar verbonden. In de echt. Een huwelijksverbond. Weet u, het evangelie leert ons dat als wij verbonden zijn, als wij de Heer Jezus leren kennen en wij ons ja-woord uitspreken, dat we niet in een soort ongebonden vrijheid-blijheid-situatie terechtkomen, maar dat wij in een verbond opgenomen zijn in een verbintenis met Christus. En juist hieruit spreekt een diepe verbondenheid aan Christus. Er staat zelfs in Efeze 5, vers 24, dat wij als gemeente in een huwelijksverbond gesloten zijn met Christus. En dat Hij ons hoofd is en wij als gemeente Hem zullen gehoorzamen. Zo staat dat. Dus in feite wat hier staat, dat God zegt, ja, jullie zullen mij moeten gehoorzamen. Ik ben het hoofd. En jullie komen in mijn verbond. Zo zegt Christus ook tegen de gemeente, ik ben het hoofd. En de gemeente is onderdanig aan Christus. Het geloof in de Jezus is niet zomaar vrijheid, blijheid en we mogen doen wat we willen. Maar we worden in een verbond opgenomen. Door het huwelijk wordt de vrouw het eigendom van de man. En de man natuurlijk van de vrouw. Je wordt elkaars eigendom. De overgave aan elkaar, misschien wel goed om dat even te noemen, in de mate waarin je aan elkaar overgeeft, dat bepaalt niet je huwelijk. Nee, dat huwelijk wordt eerst gesloten. Ik heb een ring om mijn vinger als een teken dat ik op een gegeven moment een ja-woord uitgesproken heb en besloten heb om mij aan Heleen te geven en Heleen zich aan mij te geven. Dat is een beslissing die je neemt. Dat is een keuze die je maakt. En daaruit voortvloeit je overgave aan elkaar. En brengt het huwelijk in elkaar. Niet onze overgave brengt ons in het verbond met God, met Christus. Maar zijn overgave, zijn volkomen overgave, maakt ons tot zijn eigendom. Dat is heel belangrijk. We zijn in een verbond opgenomen in Christus. Tweede wat hier in dit stuk heel duidelijk naar voren komt, dat is dat God spreekt tot zijn volk. God spreekt hier vanaf de berg, die in rook beeft, met donderslagen, met onweer. En God spreekt vanaf de berg rechtstreeks tot het volk. Zo zelfs dat het volk zegt, Mozes, praat jij nou maar met ons. Maar dat God niet met ons spreekt, want dat kunnen we niet verdragen, dat God tot ons spreekt. Kent u drie gelegenheden in het Nieuwe Testament dat God rechtstreeks tot ons spreekt? Denk eens even na. Drie gelegenheden in het Nieuwe Testament dat God vanuit de hemel rechtstreeks spreekt. Eén keer met de doop, dat er Jezus gedoopt wordt. Eén keer dat er Jezus op de berg verheerlijkt wordt. En één keer in Johannes 12 dat er Jezus zegt dat hij als een graankorrel in de aarde zal vallen en zal sterven. En dan staat er, toen kwam er een donderslag uit de hemel en God sprak tot de Heer Jezus. Als God spreekt, dan gebeurt er wel heel wat. Als God rechtstreeks tot ons spreekt. We leven vandaag in een tijd waarin soms zo heel makkelijk gezegd wordt, God heeft mij gezegd, God heeft tot mij gesproken. Nou, er staat in de Bijbel, God heeft gesproken in de eerste plaats door de profeten. Ten slotte door zijn zoon. En nu door zijn woord, door middel van de Heilige Geest. O, dat God niet tot mij spreken, want dat kan ik niet verdragen. Ach, er zijn mensen die willen je doen laten weten, ach, ik heb een direct lijntje met God. En God spreekt ook wel tot mij buiten de Bijbel om. Ik denk dat dat volkomen tegen het woord van God ingaat. God spreekt. En dan zegt God tegen het Joodse volk, hij stelt zich als het ware voor Hij zegt, nou, jullie hebben nu gezien wat ik allemaal gedaan heb met Egypte. Hoe jullie door de Rode Zee gekomen zijn. Hoe ik jullie van manna voorzien heb en van water voorzien heb. Jullie hebben al mijn daden gezien. Maar nou wil ik zo graag dat jullie ook mijzelf leren kennen. Jullie weten wel de dingen die ik doe. Maar nu wil ik jullie mijzelf aan jullie voorstellen. En daarom begint hij dan ook zo mooi in dat eerste vers van Exodus 20. Ik ben. Nou, mag ik mij even voorstellen. Ik ben de Heere uw God. Die je uit dat land Egypte, uit uw diensthuis heeft geleid. Mensen, wat is het belangrijk dat we niet alleen weten wat God allemaal doet. Maar wie hij is. Wat Jezus niet alleen gedaan heeft. Maar wie hij vandaag voor ons is. Kennen we hem? Zoals de Heer Jezus na 3 jaar tegen Filippus zegt. Filippus, nou ben ik zo lang bij je. En je kent me nog niet. Je weet niet wie ik ben. Kent u God? Ken je de Heer Jezus die zegt, ik ben. Ik ben. En u weet dat. Wel heel interessant als je Exodus 3 opslaat en Mozes geroepen wordt om het volk van Israël uit Egypte te leiden. Dan vraagt Mozes in Exodus 3 vers 13 en 14. Exodus 3 vers 13 en 14, dan vraagt Mozes. Heere God. Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En dan staat het in vers 14. Toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Wat een naam, hè? Ik ben. De zijnde, zeggen ze wel eens. Of in het Nieuwe Testament lezen we wel eens de Alpha en de Omega, die is, die was en die komt. De ik ben. De eeuwige. Je kunt. En dat weten de Joden maar al te goed. Je kunt God niet bevatten in zomaar een naam. Dat kan niet. Ik ben. Zelfs een naam die je voor het Joodse volk niet eens mag en kunt uitspreken. Ik ben. Kunnen we deze God, deze ik ben, dan toch leren kennen? Wat ook heel mooi staat hier in dat Exodus 20, als God dan tot hen gaat spreken, dan zegt hij tot hen, ik ben degene die jullie uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Ik heb daar eens even over gelezen, over het land Egypte en ook over de naam Egypte. Heel interessant. De oude Egyptenaren noemden het land Egypte met een andere naam Kemet. Dat was de oude naam van Egypte, Kemet. En de Koptische, in het Koptisch, hebben ze nog steeds datzelfde woord Kemme, Egypte. En de naam Kemme, of Kemet, Egypte, betekent letterlijk het zwarte land. Het zwarte land. God heeft hen geroepen uit het zwarte, donkere land. Kemet, het oude Egypte. Ze noemden het zwarte land, omdat je bij de Nijldelta vruchtbare grond had en vergeleken met het zand van de woestijn, had je daar het zwarte land. Maar is het niet mooi dat er in de Petrusbrief staat dat hij ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om Gods volk te zijn. Om een heilig priesterschap te vormen. Wat God met Israël deed, doet God vandaag met ons. Ik ben degene die je geroepen hebt. Uit dat zwarte land. Uit die duisternis. Naar het beloofde land. Uit dat diensthuis. Uit die slavernij. Om, en nou moet je niet schrikken, om slaaf van God te worden. Niet om te doen waar je zelf zin in hebt, maar om dienstknecht van God te worden. Vandaar dat God ze deze wet geeft. De wet. Ach, je hoort zo vaak dat mensen zeggen, de wet, dat hoeft niet meer. Er is geen wet meer. Er staat toch in de Bijbel, Christus is de vervulling van de wet. Christus is het einde van de wet. Oh ja? Wat zegt Paulus dan? Hoeft het niet op te slaan. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 31. Stellen wij dan de wet buiten werking? Nee, volstrekt niet, zegt Paulus. Nee, wij bevestigen de wet. Wij laten de wet tot zijn volle recht komen. Wij, in een andere vertaling staat letterlijk, wij richten de wet op. Het is niet zomaar dat christenen zomaar over de wet heen walsen. Ze zeggen, nou, dat is voor ons helemaal niet meer. Nee. Hij zegt in Romeinen 7, de wet is heilig. Het gebod is heilig. En de rechtvaardiging is goed, volmaakt. De wet, zou je kunnen zeggen, die God het volk van Israël voorhoudt, is een spiegel. De spiegel die hij ons voorhoudt met de vraag, ben je dat wat je behoort te zijn? De wet. De wet is niet de oorzaak van onze onhebbelijkheden. Is niet de oorzaak van het feit dat het er van alle kanten aan schort in ons leven. Nee, de wet maakt het zichtbaar. De wet laat zien dat we schuldig zijn. De wet veroordeelt ons en leidt uiteindelijk tot de dood. De wet leidt uiteindelijk tot het sterven, tot Christus. De schuld moet betaald worden. Ik was vrijdag een dagje op een conferentie, ik zal er zo iets over vertellen. En toen belde ik Helene op en toen zei Helene, het is weer zover hoor. Ik zeg, hoezo dat dan? Nou, er ligt weer zo'n brief van de Rijksdienst van Wegverkeer. Ik weet niet precies wat er allemaal op stond, maar zo'n gevleugeld iets daarop. Ik denk, oh, dat is een bekende envelop. Nou ja, bekend. Af en toe glijdt hij wel eens door de bus. En ik heb me gisteren maar betaald. Bekeuring. En daar staat erop, als je nou niet binnen zoveel dagen betaalt, dan is de eerste sanctie al dat bedrag. En als je daarna ook niet betaalt, dan is de tweede sanctie dat bedrag. Ja, soms hoor ik wel eens van die stoere mannen die zeggen, ah joh, ik moet gewoon laten liggen joh. Er gebeurt niks mee. Ze komen je heus niet uit je huis halen. Soms denk ik wel eens, nou, zal ik eens een keer proberen? Nou, heeft iemand van u het wel eens geprobeerd? Ik doe het liever niet. Ik doe het liever niet. Nou, weet je, toen heb ik de acceptgirokaarten van afgescheurd. Ik heb het ingevuld. Het bedrag stond er al. En ik heb mijn handtekening erop gezet. Ik heb het trouwens toevallig vanmorgen, toen we hier naar de kerk gingen, op de post gedaan. Ja, ik weet niet of dat wel mag op zondag. Oké. Maar weet je, toen op dat grote formulier wat eraan vastzit, zette ik op de datum en daaronder zet ik betaald. Betaald. Dacht ik van, gelukkig. Als Heers Berlin dat gedaan zou hebben, dan zou het misschien nog mooier geweest zijn. Betaald. Het is betaald. Ja. Weet je, Je kunt op een gegeven moment daar niet mee spelen met deze sancties. Dat doet de wet. De wet laat zien, er moet betaald worden. En dan kan het zo zijn dat je zegt, ach, maar zo serieus werkt dat niet. Nou, het werkt wel serieus. En als u, als jij, dat wil ik vanmorgen heel duidelijk stellen, als jij in de hemel komt voor Gods aangezicht met onbetaalde schuld, dan volgen er sancties. Want God is volkomen rechtvaardig en kan de zonde niet door de vingers zien. Mag ik eens aan jou vragen, aan jou heel persoonlijk, is je schuld betaald? Is er ondergezet betaald? Als je met onbetaalde boetes, met onbetaalde schuld in de hemel komt, dan volgen de sancties. En er is er maar één sanctie, voor eeuwig verloren. Het is niet anders. Maar we hebben gezongen dat kruis, of die zonde, die wet, leidt ons naar de dood. Leidt ons naar het kruis. Maar daarbij het kruis is niet alleen de schuld betaald. Daarbij het kruis, want weet u, ik zal u echt niet garanderen dat er niet weer eens een keer zo'n brief binnenkomt. Natuurlijk zeg je, en nou gaan we netjes rijden. En nou gaan we ons aan de snelheid houden. Maar ja, Theo Niemeyer blijft Theo Niemeyer. Of dat Helene het geweest is, weet ik ook niet precies. Nou, dat maar in het midden houden. Maar op de een of andere manier loop je het risico weer. Dat je weer een keer net even te hard rijdt en dan gaat het weer verkeerd. Nou, wat is nou het probleem? Theo Niemeyer blijft Theo Niemeyer. En dat zit er op de een of andere manier in. Dan wil je gewoon wat harder rijden. En wat doe je daar dan aan? Nou, de Heere God heeft daar een hele mooie methode. De enige waarachtige methode. Bij het kruis wordt niet alleen de schuld betaald, maar bij het kruis sterft ook die oude mens. En wordt die oude mens, die steeds maar bezig is om Gods wetten te overtreden, gekruisigd. Daar sterft de oude mens en gaat Gods geest in ons leven, zodat we ons wel kunnen houden aan die wetten. Wel kunnen houden aan de eis die God gesteld heeft. Ik heb op een begraafplaats, daar kom ik nog wel eens, nog nooit verkeersborden zien staan. Voor al die doden die daar op de begraafplaats liggen om hen aan de snelheid te houden. Nee, ze zijn gestorven. Ze doen het niet meer. Nou, dat klinkt misschien heel vreemd. Maar dat is het kruis van Christus in je leven. Dat je met Christus gestorven bent. En dat Paulus zegt, en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan wordt de wet van God niet zomaar aan de kant geschoven, maar dan wordt de wet van God bevestigd. Dat God het niet fout gezegd heeft, maar dat God volledig gelijk heeft wat hij geeft hier in de wetgeving. Dat is de bedoeling. Je kunt proberen een mol vliegles te geven. En dan kun je meenemen naar de lucht met een vliegtuig en zeggen, nou joh, ik heb je les gegeven, nou laat ik je los en nou moet je gaan vliegen. Dat zal nooit gebeuren. Je kunt een rups leren om te vliegen. Nee, er moet eerst wat anders met zo'n rups gebeuren. Die moet eerst sterven. Die moet eerst als het ware zich verpoppen. En dan komt er een vlinder uit. Je kunt proberen uit jezelf die wet te voldoen. Die wet te gehoorzamen. Dat is precies hetzelfde als dat je aan een mol vraagt, ga nou maar eens eentje vliegen. Dat kan gewoon niet. Wij kunnen deze wetmatigheid in Exodus 20 kunnen wij niet volbrengen. Omdat we als het ware een mol zijn. Omdat we vanuit die hoge positie die wij hadden in Adam en Eva, door de zonde naar beneden gevallen zijn in de duisternis. En aan een mol gelijk geworden zijn. En ik heb heel erg veel medelijden met heel veel godsdienstigheid, waar mensen steeds onder de wet komen en steeds opnieuw hen ingeprent worden. Je moet en je zult en je moet. En altijd maar vanuit hunzelf, vanuit hun eigen leven, die wet moeten volbrengen en keer op keer teleurgesteld worden. Omdat het niet gaat. Je valt als een baksteen naar beneden. Dan moet er eerst die verandering plaatsvinden in je leven. Waardoor je opnieuw geboren wordt en je inderdaad kunt vliegen. Zoals God dat van ons vraagt. Als we heel eventjes die wet bekijken, dan begint die wet. En nogmaals, dit kan alleen de Geest van God in ons leven doen. Dan vraagt God in de eerste plaats geen andere goden voor mijn aangezicht. U weet wat God betekent, de uitdrukking God. De uitdrukking God, God is niet een naam. God is een uitdrukking, zoals er zoveel goden zijn. De uitdrukking God betekent letterlijk enige. Eerste. Dat is God. En de Heere God, die zegt hier, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Is God nummer één? Dat wil ik eens even aan u vragen. Is God nummer één in jouw leven? In uw leven? Ik las een artikel in de krant. Een van de beste kranten van Nederland. Maar ik zal niet zeggen welke krant het was. Over een RTL 5-serie. Hoe word ik gelukkig? Van Brigitte Maasland. Misschien heeft u er wel eens naar gekeken. Brigitte Maasland, die heeft in dat programma, in die route die ze gegaan is ook, is ze naar de gemeente van Jan Zijlstra geweest in Leiden-Dorp. En die wilde dat ook wel eens beleven. Uiteindelijk zei ze, nou, toch maar niet. Het is toch niet iets voor Brigitte. Wat ook niet te verwachten valt op deze manier. Maar zij kwam daar in die kerk een andere oud collega tegen. Sonja Silva. In het verleden presentatrice van het welbekende muziekzender TMF. En daarmee dus een oud collega van haarzelf, van Brigitte Maasland. Sylvia is in deze gemeente van Zijlstra aangeraakt door God, vertelt ze aan Maasland. Aangeraakt dan wel tussen aanhalingstekens. De bekeerde tv-babe beleefde een ultiem geluksmoment toen ze in een dienst naar voren ging en door haar hele lichaam het tintelen voelde. Ze is in de Bijbel gaan lezen en tegenwoordig gaat ze nogal eens naar de kerk. En toen vroeg Brigitte aan haar oud-collega Sonja deze vraag. Staat God op nummer 1 als het om de liefde gaat? Nou, een rake vraag. Staat God op nummer 1 als het om de liefde gaat? Sonja Silva vindt dat erg een moeilijke vraag. Want haar kind maakt haar zo gelukkig. En ter plekke krijgt ze tranen in haar ogen. Maasland, conclusie. God komt nooit op nummer 1 als ik het zo hoor. Voor er werkelijk een zinnige gedachtenwisseling kan ontstaan over een toch wel heftige vraagstelling, is de presentatrice alweer op weg naar iets anders. Triest, hè? Is God nummer 1 in jouw leven? We zeggen het wel eens. We doen er ook wel eens naar. Maar is het zo? Is God nummer één? Nou, dat kun je uit jezelf nooit. Dat kan alleen door de geest van God. Als Gods geest in je werkt. En je begrijpt dat je een huwelijksverbintenis aangegaan bent. Waarop je ja gezegd hebt. Waar je elkaar, je aan elkaar mag overgeven. Christus voor de gemeente. En wij aan hem. Geen gesneden beelden, geen afgeleiden van God die we zullen dienen, waar we onze knieën voor zullen buigen. De naam van God, als je zo al die tumult hoort, wat er allemaal zo gebeurt is in internaten, dan schaam je je bijna dat je je christen moet noemen in deze wereld. Wat is de naam van God? Wat wordt de naam van God, de naam van het christendom in deze wereld verschrikkelijk gelasterd? De naam van God wordt zo ijdel gebruikt dat mensen, kerken, in naam van God dingen doen waar God helemaal niets mee te maken heeft. En nou kun je wel kijken naar al datgene wat er in die kerken en die allemaal verkeerd ging. En dat is heel makkelijk om dat te wijzen naar al die instanties, maar hoe zit het met ons persoonlijk leven? Wij dragen ook de naam van God. Wij dragen ook de naam van Christus. En hoe kijken anderen naar ons? Dragen wij deze naam eervol of ijdel? Is het maar een soort vernisje, een sausje wat je hebt? De naam van God. Er wordt iets gezegd over de Sabbatdag. Ik denk inderdaad, als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je anders om met de tijd. In diezelfde krant las ik een stukje over de Nationale Slaapdag. Heeft u er iets over gelezen? De Nationale Slaapdag? Dat was gisteren. 27 maart, de Nationale Slaapdag, is officieel ingesteld in Nederland. Mooie dag, hè, want ja, je moet zondagmorgen vroeg natuurlijk het bed uit. En dan hebben wij als mannen van de schouwplaats nog eens een keer een mannenontbijt om 8 uur. Waar de voorbereidende groep al om 7 uur al aanwezig was. Nou, mooi, is een nationale slaapdag. Maar wist u dat 20%... van de bevolking in Nederland heeft slaapproblemen, slaapt niet meer door, kan nooit meer zeggen ik heb geslapen als een roos. Een onderzoek wees uit dat de gemiddelde slaap van een persoon 1 tot 1,5 uur verkort is. Mensen zijn vandaag niet meer zo uitgerust. Met allerlei gevaren van dien. Neuroloog Hans Hamburger, dokter Hans Hamburger, van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, die heeft er een boek over geschreven. Dat boek, nee, is niet zo slaapverwekkend hoor. Dat boek heet Slaap en slaapstoornissen. Je ligt er wakker van. Zo heet dat boek. En hij beschrijft ook, en dat is onderzoek geweest, dat de gevaren van slaapmiddelen die mensen gebruiken, soms heb je het nodig, maar dat uitgewezen is dat slaapmiddelen hebben over het algemeen een werking van 15 uur voordat het uit je lijf is. 15 uur. Nou begrijp je wel, als je 's avonds voordat je naar bed gaat een slaapmiddel neemt en je zit 's morgens vroeg in het verkeer op weg naar je werk, dat je nog steeds dezelfde invloed heeft die vergelijkbaar is met 2 glazen wijn. 1,5 miljoen Nederlanders gebruiken regelmatig slaapmiddelen, terwijl 750.000 Nederlanders niet meer zonder slaapmiddelen kunnen. slaap, rust. En wat is de grootste oorzaak? Naast natuurlijk zorgen die er soms zijn. De grootste oorzaak van de slapeloosheid is het grote aanbod van plezier waar we als mensen mee te maken krijgen. 'S Avonds, voordat we naar bed gaan, moet er eerst tv gekeken worden. We hebben de pc, we hebben het internet, we hebben de gamespelletjes. We hebben zoveel plezier om ons heen, dat we met zoveel indrukken en zoveel onrust het bed opzoeken en te laat gaan slapen en verkeerd omgaan met onze tijd. Hier staat in de Bijbel: gedenk uw de Sabbatdag. U weet ook dat in het Europees Parlement binnenkort daar een beslissing over genomen wordt. Of een christen het recht heeft om de zondag te reserveren voor God. Nou, de kans is heel groot dat het Europees Parlement daar geen ruimte meer voor gaat geven. En dat ook christenen gedwongen kunnen worden door hun werkgever om ook zondags in de winkel te staan of zondags allerlei dingen te doen. De mens zonder God, is iemand die niet goed met zijn tijd om kan gaan. Wij hebben niet de Sabbat, maar wij hebben de dag van de Heer. En de dag van de Heer wordt in Openbaring 1 zo mooi beschreven dat Johannes op die dag van de Heer een prachtig visioen kreeg. En er staat letterlijk, die dag van de Heer wordt daar genoemd de heerlijke dag. De koninklijke dag. Mensen, de eerste dag van de week is een koninklijke dag. Is een heerlijke dag. Is een dag waarin we tot rust moeten komen. Is een dag waarin we Gods aangezicht mogen zoeken en adem mogen scheppen. En ons opnieuw mogen oriënteren voor de nieuwe week die voor ons ligt. Gebruik deze dag. En ga je leven niet zo inrichten dat je geen tijd meer hebt voor het belangrijkste in je leven. Want voordat je het weet, is je leven voorbij. En dan? Gods wet, de 10 geboden, zijn zo richtinggevend in je leven. Zo waardevol als Gods geest dat werk in je mag doen. Wat staat er? In vers 12, eer uw vader en uw moeder. Dat is ouderwets. Dat hoort niet meer. Dat kan niet meer. In Richteren 2, daar staat dat de derde generatie God totaal uit het oog verliest. De eerste generatie ontdekt. De tweede generatie veronderstelt. En de derde generatie vraagt zich af, is het wel waar? Dat gebeurt heel vaak. Wat is er belangrijk? Dat je als kinderen eerbied hebt. Niet alleen voor je ouders, maar voor de ouderen. We hadden een conferentie in Doorn, waar we met elkaar ook even nagedacht hebben over de belijdenisgeschriften van de Baptistenkerk uit, schrik niet, 1689. Hoort u het goed? 1689. Waarin de eerste generatie Baptisten een prachtige belijdenis opgeschreven hebben. Over de drie-eenheid. Over het eeuwig leven, over de verlossing, over de Bijbel en het hele gemeenteleven. En weet je, wij hebben vandaag zo'n instelling van, ach ja, maar dat was vroeger, daar hebben we vandaag niets meer mee te maken. Weet je dat dat een beetje puberaal gedrag is? Dat we heel vaak denken, ja, wij zijn nu gemeente. En dat we ons helemaal niet bewust zijn van wat onze voorouders als baptisten bewogen heeft om baptisten gemeente te willen zijn. Nou, dat is puberaal gedrag. Daar hebben we niks mee te maken. We leven vandaag. En alles wat vandaag langs de gemeente komt fietsen, nou, dat is allemaal mooi. Nou, eer uw vader en uw moeder. Nou, ik moet afsluiten. Doodslaan? Ach nee, dat doen we niet. Maar haten, in boosheid naar elkaar omzien, dat is volgens de Heer Jezus ook doodslag. Echt breken? Ach, dat doen we niet. Maar een vrouw aanzien om te begeren, is volgens de Heer Jezus ook al echtbreuk. Stelen? Och, er soms met de eer van een ander vandoor gaan. Een vals getuigenis. Overdrijven. Niet in waarheid leven. Zeggen, maar niet doen. Niet begeren. Ach, steeds maar weer meer willen hebben. En nooit tevreden zijn. Ach, wat is die wet van God toch volmaakt? Wat is die wet toch kostbaar? En wat is toch geweldig dat Gods geest 50 dagen na Pasen naar beneden gekomen is om Gods wil, Gods spiegel, Gods volmaakte leven in ons uit te gaan werken. Niet dat we het reeds bereikt hebben, maar ik verlang er wel naar. Ik verlang er wel naar dat dat wat God van ons vraagt, dat het steeds meer tot uiting mag komen in ons leven. Amen. Lied 405 uit de bundel Opwekking. Daar gaat het over: er is maar één God en ook één middelaar. Laten we dat met elkaar zingen.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken. Heere, dank u wel voor uw woord. Heer, er is altijd zoveel te leren vanuit de Bijbel. Ook zoveel te leren vanuit onze vroegere generaties. Die al zoveel generaties ook baptiste gemeenten geweest zijn. En in belijdenisgeschriften de waarde van het geloof vastgelegd hebben, neergelegd hebben, waar we zoveel van kunnen leren. Heer, wij denken vaak dat niet nodig te hebben. Wij denken vaak dat de gemeente pas uitgevonden is als iets nieuws. Maar Heer, wilt u ons helpen om juist ook deze vorige generaties ook te zien en daarvan te mogen leren. Zodat we lang mogen leven in het land. Heer, we zien dat heel veel kerken moeten sluiten. Heel veel afval is van het geloof. En dat we inderdaad als kerken soms het land uitgejaagd worden. Heere, wilt u ons alsjeblieft als gemeente zegenen. En ik dank u wel, Heer, dat we niet alleen met onze wortels staan in de traditie van de Baptistenkerk, maar bovenal staan met onze wortels in u, Heer Jezus. Dat wij in u geworteld zijn, Heer Jezus, in het woord van God. En dat we van daaruit het nieuwe leven mogen ervaren. Heer, we hebben het gehad over de wet die wij niet kunnen volbrengen. Maar we hebben het wel gehad over de geest van God die in ons uw wil, uw wet bevestigt en opricht. Heer, we hebben het gehad over, is God dan ook werkelijk nummer 1 in je leven? Heer, wat is dat moeilijk? Dat vraagt om, het klinkt misschien heel moeilijk, maar dat vraagt om zelfdoding van die oude mens, die zelfzuchtige mens, die steeds met dingen bezig is buiten u om en andere dingen belangrijker vindt dan u. Heren, het vertaalt zich zo vaak in de manier waarop we omgaan met de dingen in de gemeente, de samenkomsten die gehouden worden, de bidstonden, het feit hoe we u mogen dienen. Heer, dan bent u heel vaak niet nummer 1 in ons leven. Wilt u ons vergeven? En wilt u met uw Heilige Geest zo in ons werken dat uw wet volbracht wordt, uw wil volbracht wordt, ook in ons, in mijn leven. Heer, dank u wel dat de schuld betaald is. Dat uw handtekening gezet is. Het is voldaan, het is volbracht. Dat u dat zelf uitriep, Heer Jezus, aan het kruis. Het is volbracht. Dat daarmee onze schuld werd betaald. En Heer, ik wil u bidden voor ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, dat het niemand met een onbetaalde schuld bij u zal komen. Want Heer, wat een vreselijke sanctie zal dan moeten volgen. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg gegaan bent. En dat we daar ook deze komende week weer opnieuw over na mogen denken. Heer, wilt u ons deze dag verder zegenen. Ik wil u ook in dit verband ook nog heel hartelijk danken, Heer, dat u Daan ook weer uit het ziekenhuis gebracht heeft. En wilt u Gijs en Mirjam ook zegenen, Heer, met hun jonge zoon. Dank u, Heer, dat we als gemeente ze met elkaar mee mogen leven. En elkaar ook regelmatig voor uw aangezicht mogen brengen. Heer, dank u wel dat u met ons mee wilt gaan. Wil u bidden voor vanavond als we de evangelisatiedienst hebben. En we stil zullen staan bij dat wat voortvloeit uit het kruis van Christus geloof, hoop en liefde. Heer, wilt u ons een hele fijne dag geven. En wilt u ons helpen om onze tijd niet van ons af te laten roven door allerlei plezierdingetjes, Heer, maar dat we onze tijd aan u geven, Heere God, en dat u de regie heeft, ook over onze tijd. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met een lied uit Glorieklokken. Glorieklokken 498, maar het staat ook in de bundel Opwekking. O, welk een wondere verlosser, 217, vond ik in mijn heiland en heer. Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja, genade kocht mij vrij. De eerste drie coupletten zingen we voor de zegenbeden. En terwijl we dat zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan na de zegenbeden zingen we nog het vierde couplet van 217, opwekking 498, glorieklokken. Ga dan heen onder de zegen van God. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.